Goedemorgen allemaal. Het is altijd weer net of ik hier pas geweest ben. Toch is het alweer, denk ik, bijna een half jaar geleden. We moeten hartelijke groeten natuurlijk uit België hebben. Zoals jullie allemaal wel weten, zijn wij bijna 20 jaar geleden naar België vertrokken. Of God riep ons naar België, want we hadden er zelf nooit aan gedacht. En functioneren voor Via Nova, Belgische Evangelische Zending. Als u misschien een beetje de nieuwsbrief van Via Nova of onze nieuwsbrief volgt, weet u dat we een roerige tijd achter de rug hebben met veel veranderingen. We zijn voor de zomer verhuisd en na de zomer hebben we inderdaad ons nieuwe hoofdkantoor, kwartier, officieel in gebruik genomen. Jullie werden vertegenwoordigd door Rens en Dini. Dat vonden we een hele verrassing. Het is ook fijn dat mensen er waren. We moeten zeggen dat het kantoor op de groei is. Hè. Het is nog redelijk ruim allemaal, maar we hopen dat alle ideeën, visies die we hebben, daar vorm kunnen geven om het evangelie in België te blijven brengen, zoals we al 100 jaar gedaan hebben en willen blijven doen. Nu, zending in een ander land is altijd een uitdaging. Ondanks dat wij er al 20 jaar wonen, merken we toch dat we toch altijd een buitenlander daar blijven. En ondertussen merken we ook, als we dan weer eens in Nederland zijn, dat we eigenlijk geen Nederlanders meer zijn, want dan ons taal verandert, ons taalgebruik verandert. Ik ben een boekje aan het lezen, dat is heel interessant. Misschien als u het eens tegenkomt, is het interessant om te lezen. De titel van het boekje is Waarom Belgen gelijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen. En dat is een Vlaming, die heeft dat boekje geschreven. Een Vlaming die al 20 jaar in Nederland woont en hier zich gelukkig voelt. Maar toch probeert aan te geven in dat boekje door interviews met Vlamingen die in Nederland wonen en leven en werken en Nederlanders in België. Van ja, wat zijn nu de verschillen en kloppen de vooroordelen en niet? En het is toch goed, ondanks dat we er al 20 jaar wonen, om zo'n boekje te lezen, om te zien van ja, het is echt een ander land. He, en de taal is ook anders. He, we zeggen ja, in Vlaanderen wordt Nederlands gesproken, maar dat is gewoon niet waar. In Nederland heb je Nederlands-Nederlands en in Vlaanderen heb je Vlaams-Nederlands. En dat is toch gewoon een andere taal, andere woorden, soms ook een beetje andere grammatica, ondanks dat de standaardtaal Vlaams-Nederlands eigenlijk heel erg Nederlands-Nederlands lijkt, maar toch is het anders. En iedere keer word je daar toch ook weer mee geconfronteerd in je dagelijks leven met die andere taal en de cultuur waar we mee te maken hebben. En daarbij komt ook dat we natuurlijk ook nog Frans spreken en ook nog een beetje Duits in België. En dat maakt het ook wel een interessant land ook. Zo midden daar in die Europese Unie waar veel Europese activiteiten zijn. Maar de mensen hebben Jezus nodig, ook in België. Nu, wat onze verantwoordelijkheden betreft, is daar natuurlijk ook wel een beetje verschuiving geweest. Ik heet officieel nu directeur administratie. Dat was ik eigenlijk al, maar ik had de titel niet. En we zien ook dat het ook steeds toch lastig is om mensen te vinden die een taak willen doen. Ondertussen heb ik er een taakje bij gekregen, niet dat ik daarom zat te wachten, maar ik ben nu ondertussen ook penningmeester van de Nederlandse Stichting geworden. Dat is natuurlijk niet zo ideaal, alhoewel tegenwoordig met internet en telebankieren is het allemaal niet zo moeilijk meer. Maar toch hopen we toch nog een aantal mensen te vinden om het comité van de Nederlandse Stichting te versterken, om ook in Nederland het werk van Via Nova bekend te maken. Nu, Via Nova komt ook een beetje naar jullie toe, dit jaar en begin volgend jaar. Het hangt ook op het prikbord, zag ik. Ik heb ook nog foldertjes bij me. Henk van Dorp, die dat boek 100 jaar BZ geschreven heeft, en Kurt Meijens, de directeur Human Resource, Die trekken zo rond door Vlaanderen en Nederland op avonden om iets te vertellen over 100 jaar geschiedenis, maar ook waar zijn we nu en wat is onze toekomstvisie. Degene die voor jullie het allerdichtste bij is, is op 9 december in Alphen aan de Rijn, in de Baptistengemeente. Dus als u het foldertje van de tafel wil meenemen, als u geïnteresseerd bent, het is gewoon een hele interessante avond om daar eens te horen van ja, wat we gedaan hebben en waar we mee bezig zijn. Er liggen nog meer foldertjes over onze visie, over wat we doen. Het boekje Pray for Belgium heb ik ook nog maar een stapeltje meegenomen voor degenen die het nog niet hebben. Die mag u allemaal gratis meenemen. Er liggen 4 Nova-pennen, mag u ook meenemen. Dus neem het gerust mee dat ik het niet terug hoef mee te nemen. Ja, ik ben toegekomen om een stukje uit Gods woord met jullie ook te delen. En we gaan naar Jesaja. Jesaja 43. Het is eigenlijk zo midden in een stukje, maar we gaan straks nog meer teksten lezen, dus ik beperk me nu even tot deze dit vers eigenlijk. Twee versen, vers 10 en 11. Jesaja 43, vers 10 en 11. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Zo'n heel klein zinnetje. Toen ik een tijdje geleden in het boekje Jesaja was ik aan het doorlezen. En ik las hier langs deze tekst. En dat zinnetje haakte eigenlijk in mijn gedachten. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. En dat haakte in mijn hoofd in de gedachte ook van, ja, dat geloven we, dat beleiden we. Onze geloofsbelijdenis zegt dat tot God. God is de enige God. Maar ja, wat betekent dat nu eigenlijk in mijn leven? Hou ik daar rekening mee? Of is het gewoon kennis wat ik weet en wat ik misschien ook met mijn woorden beleid? Wat heeft dat voor consequenties eigenlijk in mijn dagelijks leven? Want ik denk dat dat altijd de vraag is, ook als we de Bijbel lezen, als we de Bijbel bestuderen. Wat zegt God? Wat heeft hij gedaan? Wat zijn zijn plannen? Maar wat nog belangrijker is, ja, wat heeft dat effect vandaag op mij? Wat moet ik daarmee? Ik moet er iets mee in mijn leven. En misschien moet je eens terugkijken in je leven van, ja, hoe leef ik dan? Heeft dat effect op mijn leven? Doe ik ook wat ik beleid? En dat was eigenlijk het begin van eigenlijk deze preek, dat ik daarover nagedacht heb van, ja, God. God, die eeuwige God die er altijd geweest is. Er is geen andere God en er zal ook geen andere God zijn. Zo, ik wil een aantal teksten langs gaan om ja, dat wat uit te werken en om daarover na te denken. We gaan na een paar hoofdstukken terug naar Jesaja hoofdstuk 40. Vanaf vers 12. Jesaja 40 vanaf vers 12 zal ik een aantal versen voorlezen. Hier in de HSV staat er boven, titeltje toegevoegd, God alleen is de machtige. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met de maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als een raadsman onderwezen? met wie heeft hij beraadslaagd en heeft hij inzicht zou geven. Hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets, als een leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Hier, de Jesaja spreekt het eerste stukje, vers 12, gaat het over dingen die God gemaakt heeft en hoe God daar eigenlijk misschien mee om zou kunnen gaan. Wat hebben wij daarmee? Zouden wij dat kunnen? Voor God is het eigenlijk allemaal niets en toch is het iets. Kunnen wij God kennen? Vers 13 en 14. Hebben wij met hem beraadslaagd? Heeft hij ons nodig? Heeft hij ons om raad gevraagd? Hier wordt een beeld geschapen van een almachtige God. Zoals we in versen 10 en 11 ook gelezen hebben. Voor God was er niemand. Na hem zal er niemand zijn. Hij is de almachtige God. De God die soeverein is. Eigenlijk staat er, de volken zijn eigenlijk een druppel aan een emmer. Wat is nu een druppel of een stofje op een weegschaal? Als we een weegschaal hebben, als we daar een stofje op leggen, gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Voor God is het een vingerknip. God is een almachtige God, zeggen we, belijden we. Een soevereine God. Soeverein, wat betekent dat eigenlijk? Soeverein komt eigenlijk van een Latijns woord, superanus of suprema potestas, en betekent hoogste macht of gezag. Wij kennen dat eigenlijk niet meer zo goed, die term soeverein en soeverein handelen. Misschien een paar eeuwen geleden was een koning soeverein. De koning handelde, wat de koning zei werd gedaan, daar werd niet tegen ingegaan. Als de koning een beslissing nam, dan was het zo, het werd uitgevoerd. Maar wat betekent het dat God soeverein is, dat hij handelt? Met wie handelt hij dan? Of met wat handelt hij dan? Ik wil naar een voorbeeld gaan uit Jesaja 45, over Gods soevereine handelen. Jesaja 45 vanaf vers 1. Want als wij denken aan God en dat God handelt en dat wij instrumenten in Gods hand zijn, willen we soms ook een soort exclusiviteit aan ons toe eigenen. God gebruikt ons. God gebruikt ons als gemeente. God gebruikt ons als christen in deze wereld. En dat is allemaal helemaal waar. Maar God gebruikt meer, want God is soeverein. Jesaja 45, zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van de koningen zal ik omgorden, om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan. Het oneffene zal ik rechtmaken. Bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stuk breken. En ik zal u geven schatten die in de duister zijn, verborgen rijkdommen. Omdat u zult weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept. De God van Israël, te wille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders, buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het heil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip van de hemel en laat de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen, laat de wolken heil voortbrengen en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen omkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. God zegt tegen zijn gezalfde. Als wij de uitdrukking zijn gezalfde, de gezalfde van God gebruiken, duiden we daar vaak Jezus mee aan. Hier gaat het eigenlijk niet over Jezus. Het gaat over Kores. Ik weet niet van wie jullie meteen een belletje gaat rinkelen wie Kores was. Enig idee? Koning Kores, ja? Nu, koning Kores was de koning. Kores was de koning die eigenlijk Babel overwonnen heeft. Het machtige Babel met Nebukadnezar. En Nebukadnezar was degene die het tweestammenrijk in ballingschap heeft gevoerd. En uiteindelijk gebruikt koning Kores om een begin te maken aan de terugkeer van zijn volk naar Jeruzalem, naar Israël, naar het land wat hij zijn volk beloofd heeft. God had gezegd, 70 jaar gaan jullie in ballingschap en dan keren jullie terug. En hoe doet God dat? Hij gebruikt koning Kores. Iemand, een koning die hem niet kent, die helemaal niet gelovig is, geen goed christen is, zeg maar, zouden wij zeggen. En toch gebruikt koning Kores, om zijn volk, om zijn plan uit te voeren. En hij gebruikt alleen niet de koning, hij gebruikt ook de middelen die de koning heeft. De koning stelt allerlei middelen, houtversterij van de koninklijke houtversterij. De koning zorgt ervoor dat de tempelschatten die buitgemaakt waren door koning Nebukadnezar terug meegaan naar Jeruzalem. Het is God die dat bewerkt. Jesaja schrijft hier dat God koning Kores gebruikt heeft. Het was niet een toevalligheid dat koning Kores dacht van, ik zal het volk eens terugsturen naar hun land. Nee, God heeft dat gebruikt. God gebruikt koning Kores om zijn plan uit te voeren. En dan laat Kores ook nog daarvoor betalen. Zo zien we dat God is een almachtige God. Hij duidt dat hier ook van zichzelf aan. Hij is de almachtige. Hij handelt soeverein. Hij heeft een plan. Nu, wat moeten we daar nu mee in ons eigen leven? Hoe reageren wij daarop? Hoe denken wij erover na? Wat heeft dat voor impact in mijn dagelijks leven? Ik wil u eerst een klein voorbeeld geven, schetsen. Ik denk dat we allemaal wel van eten houden en ook wel van lekker eten. En u gaat eens naar een heerlijk chic restaurant. U schrijft daar aan een tafel en u heeft echt zin van, ik ga vanavond eens heerlijk eten. U kijkt over de lijst en de ober komt naar u toe en zegt, ja, wilt u iets eten? Hij zegt, ja, ik heb echt zin om lekker te eten vanavond. U bestelt een ribeye met een heerlijke roomsaus, gebakken aardappeltjes in roomboter gebakken. Wens u er wat groente, salade? Nee, een lekker stuk vlees met lekkere saus, frieten of gebakken aardappelen. En ja, ik doe er meteen een dessert bij. Heerlijk slagroomijs met een grote slagroom erop. Geen vers fruit erbij, lekker. Nou, een beetje ongezond misschien. Dus de ober noteert het allemaal. Ja, en doe een heerlijke rode wijn erbij. Ober noteert dat en gaat naar de keuken. En u zit daar helemaal vergenoegd te wachten, want het water loopt al in uw mond. Te denken aan die ribeye en die saus en dat dessert, heerlijk. Komt die ober terug en zet een bord voor u op tafel. Met een heerlijke, frisse groene salade erop en een glas water erbij. En denkt u, ja, u bent een beetje verbouwereerd, want en u denkt van, Ja, ober, wacht even. Hij zegt, u heeft een foutje gemaakt, dat is vast voor de tafel hierachter of zo. Want ik had die rib-eye besteld met die roomsaus. Nu zegt de ober, nee, ik heb echt geen fout gemaakt. Maar hij zegt, ik heb even over nagedacht. Ik heb ook even met een kok overlegd. En gezien uw leeftijd en uw gezondheid, is het toch veel gezonder en beter voor u dat u dit opeet vanavond en niet al die vettigheid. Hoe voel je je? Ja, hoe voel je je dan? Kunt u zich voorstellen hoe je je voelt? Je had zo'n verlangen naar dat stuk vlees met die heerlijke saus en die lekker in boter gebakken aardappeltjes en dat roomijs. Je voelt je eigenlijk wel een beetje rot, denk ik. Je voelt je misschien wel beledigd. Is het eigenlijk ook niet hoe wij met God omgaan op die manier? Reduceren we God niet, die alwetende, almachtige God waar we net van gelezen hebben, de machtige Vader, tot eigenlijk meer een goddelijke ober, waar we onze bestelling plaatsen, waar we onze verlangens neerleggen, en als God dan naar ons toe komt en zegt van, eigenlijk heb ik iets anders voor jou, dat we dan misschien boos of teleurgesteld of beledigd zijn? We stellen ons misschien soms de vraag, of aan elkaar de vraag, wie is God voor jou? Daar kunnen we misschien verschillende antwoorden op geven. We kunnen misschien allerlei Bijbelse aspecten van God noemen. Allemaal dingen die wij weten. En die komen allemaal uit de Bijbel. We kunnen noemen over Jezus en de Heilige Geest en zijn werking. Maar als dat ons Godbeeld blijft, sta je eigenlijk zelf centraal. Want dat is God voor mij. Ik lees de Bijbel en zeg, ja, God is dat en God is dat. En anderen zeggen, nee, God is die voor mij en dat voor mij en dit heeft die voor mij gedaan. Dus misschien is de vraag, wie is God voor jou, niet helemaal de juiste vraag. De vraag is, wie is God? God wordt niet bepaald en gedefinieerd door wat wij ervan weten, ervaren of denken, want dat is eigenlijk maar heel beperkt. Het is eigenlijk niet, wat is de plaats van God in mijn leven? Dat is waar ik centraal sta. Maar wat is mijn plaats in Gods plan? Welk plan heeft God voor mijn leven? En dan staat God centraal. We hebben gelezen over Jesaja 40 en 43, over God, een aantal dingen. God meet de wateren in de holte van zijn hand. Nu, in mijn holte van mijn hand past maar een paar milliliter water. En God meet alle wateren in de holte van zijn hand. We kunnen daar eigenlijk niks bij voorstellen. Het is natuurlijk ook een stuk beeldspraak, want God is geest. Maar toch heeft het iets aan over wie God is. Dringt dat wel tot ons door? Eigenlijk niet, want eigenlijk kunnen we helemaal niet bevatten wat eeuwig is. Wat soeverein is. God die sprak en het was er. We zitten hier op de aarde, we hebben vanochtend 210 kilometer hier naartoe gereden, 2 uur onderweg geweest. Dat is een hele afstand. Maar bedenk eens, ons zonnestelsel, de zon met de planeten eromheen, hoe groot het al is. En dan zijn er honderden, duizenden van die zonnestelsels in een lege ruimte. Leeg? Ja, ik weet het niet. Ze zeggen, ja, tussen de planeten is niet veel, dat hangt daar maar. Hebt u wel eens nagedacht dat al die zonnestelsels daar in het niks hangen? En al die planeten die maar ronddraaien, en dat is mind-blowing, zeggen we eigenlijk in het Engels. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet bevatten. Dus we kunnen eigenlijk ook helemaal niet goed bevatten wie God is. En toch maakt hij zich bekend. Toch kunnen we daarover lezen. En zijn daar woorden aangegeven en beelden die we misschien wel beter kunnen begrijpen of die we kunnen vatten. Maar we moeten oppassen dat we God niet daartoe beperken weer. Want God is veel meer. God is de Almachtige. We lazen net dat de volken zijn een stofje op een weegschaal. Als de volken, miljoenen, miljarden mensen, een stofje voor God aan een weegschaal zijn, wat ben ik dan? Minder dan een moleculetje op die weegschaal. Het is niet om negatief over onszelf te denken van, ja, we zijn eigenlijk helemaal niks en God is de Almachtige en doet wat hij wil. Nee, zo is God ook niet. Want we weten allemaal dat God zich juist bekend maakt. Hij heeft profeten geroepen om hem te vertegenwoordigen, om het volk te richten, om zich bekend te maken, omdat God de schepper is van alles. God is de schepper van de mensen, van de hemel en de aarde. God wil die relatie met ons mensen. Hij wil ons gebruiken. Maar we moeten wel zien, hoe gaan wij met God om? Wie is God? En niet wie is God voor mij? Ik moest ook denken aan een heel, heel bekend tegeltjesgedicht. Waarschijnlijk heeft u het, heel veel mensen dat hangen. Ik zal het voorlezen. Maar waarschijnlijk kent u het allemaal bijna uit uw hoofd. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen door het leven en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop. In tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, dank u, want toen ik het moeilijkst had, hebt u mij gedragen. Is dat juist, dat laatste zinnetje? Nee, want zo gaat het gedicht niet, hè? Nee. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek toen mij liefdevol aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, heb ik jou gedragen. Waarom heb ik dit gedicht nu gelezen? Omdat eigenlijk dit gedicht van ik uitga. Ik liep aan het strand, de Heer liep aan mijn hand. En natuurlijk is het waar. En dan kunnen we ons dat allemaal voorstellen, want we denken eigenlijk allemaal vaak zo. De Heer gaat met mij mee door het leven en dat is waar. Ik zeg niet dat het niet waar is. Maar we moeten oppassen dat we niet zeggen, God liep aan mijn hand. Nee, ik liep eigenlijk aan de hand van God. En het prachtige einde van het gedicht laat ook wel weer die absolute genade van God zien. God is een God van genade. Die zegt niet van, hé, wat zeg je nu? Van, jij liep aan mijn hand hoor, ik niet aan jouw hand, want ik ben de almachtige God. Nee, God zegt, natuurlijk, ik begrijp je. Mijn lieve kind, waar het moeilijk was, heb ik je gedragen. Dat is een prachtig einde van dat gedicht, maar toch, dat gedicht gaat van de ik uit. Ik liep langs het strand en ik wil proberen vanochtend dat u nadenkt over van, ja, die almachtige God die er altijd geweest is, die, waar ik eigenlijk maar een moleculetje van ben. Ja, ik belijd dat hij de almachtige God is, de soevereine God. Maar hoe ga ik daar nu om in mijn dagelijks leven? Wat doe ik? Hoe leef ik? Hoe denk ik? Denk ik toch niet heel vaak van, ik sta centraal en de Heer helpt mij wel? Natuurlijk, de Heer helpt. De Heer gaat met ons mee. De Heer wil ons gebruiken in deze wereld. Om hem bekend te maken, om hem te vertegenwoordigen. Want God heeft een plan. Maar hoe pas ik in dat plan? En niet hoe past God in mijn plan of in mijn leven? Het is een dagelijkse strijd. En we hebben er allemaal mee te maken. Ik ook. Ik worstel daar soms ook mee. En dat was ook de reden dat dat ene zinnetje bleef haken toen ik zo door Jesaja heen aan het lezen was. En moest denken van, ja, hoe ga ik met God om? Hoe wil God met mij omgaan? Hoe wil hij mij in het dagelijks leven gebruiken? Dat ik eigenlijk gewoon een instrument in zijn hand ben. En dat is een balans. Want God heeft ons ook keuzes gegeven. We zijn geen marionetten, we zijn geen robots van God. Want God wil die relatie, het heen en weer, het overleggen. Maar uiteindelijk moeten we altijd weer bekennen, u bent de almachtige God. Voor u was er geen God en na u zal er ook geen God zijn, want u bent eeuwig. U bent soeverein. En er zijn inderdaad heel veel dingen die we niet begrijpen. Die in ons leven gebeuren, ons overkomen. Moeite, strijd, ziekte. En God zegt, kom maar naar mij toe. Je mag het uitspreken naar God. Heer, ik begrijp het niet. Maar we mogen ook schuilen bij die God. Die almachtige God. Want God zegt van, ik heb alles gegeven voor jou. Mijn zoon Jezus Christus heeft die macht van de zonde gebroken. Zijn bloed heeft gevloeid. Ik heb het eigenlijk zelf gedragen, zegt God. God wil ons gebruiken in ons dagelijks leven. Ik wil nog twee versen lezen uit Johannes hoofdstuk 7. Vers 38. Of eigenlijk vers 37 en 38. Johannes hoofdstuk 7. En op de laatste dag van het feest stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus zegt, kom naar mij toe. Ik heb water waar je geen dorst van krijgt. En als wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik ben altijd aan het denken ook over voorbeelden om dingen duidelijk te maken. En ik heb er nog eentje. Net hadden we van het restaurant. Nu hebben we een ander voorbeeld. Om hier iets duidelijk over te maken. De meeste van jullie wonen in een huis, soms in een appartement. Maar als je dan in een huis woont en je hebt een tuin. Zijn mensen die een redelijk grote tuin hebben. En het leuk vinden om zelf wat groenten te verbouwen. En meestal heb je dan een huis, een terras, een mooie tuin met planten, misschien met bloemen. En dan vaak erachter hebben mensen een mooie groentetuin. Nu, die groenten groeien daar. En natuurlijk hebben die regen nodig, water. Maar soms heb je ook drogere periodes. En dan moeten we die moestuin gaan water geven. Want anders verleppen de slaapplantjes en de andere planten. Nu, aan uw achterkant van uw huis zit een kraan. Nu kunt u die kraan opendraaien en wachten. En dan begint dat te stromen en te stromen. En uiteindelijk stroomt dat water wel die tuin in. En misschien als het heel lang stroomt, komt het misschien wel ook in de richting van de moestuin. Nu, uw terras is heel nat. Het gazon daarvoor is heel sompig geworden, want al dat water dat stroomt maar daar richting die moestuin, want u wil die moestuin water geven. Nu is daar natuurlijk een handiger methode. U heeft een tuinslang. U klikt die aan de kraan en u rolt die slang uit en loopt naar die moestuin toe en ziet, de slaapplantjes hebben wat water nodig en u neemt een broesje en u gaat daar voorzichtig en verderop is iets anders en u spuit er ook en u gaat heel gericht water geven. Dat is eigenlijk een veel betere methode. Nu, als God zegt van stromen van levend water zullen uit de binnenste vloeien, is daar de vergelijking met die moestuin en die wereld en die aarde die water nodig heeft, het levende water. En God is eigenlijk die tuinman. En wij zijn de tuinslang. Hè? En in eerste instantie denk ik dat we slangen zijn, waterslangen die eigenlijk alleen maar vuil water produceren. Misschien zijn we zijn aangesloten op een vuile bron. En uiteindelijk zegt God van, ik wil je aansluiten op de bron van levend water. En nu klikt u eigenlijk met, als u op tot geloof komt, aan die kraan waar het water uitkomt. Maar als die slang daar gewoon ligt, gebeurt er nog niks. Ja, als je de kraan opzet, dan gaat hij een beetje rond door de druk. En eigenlijk zegt God van, ik neem jou als tuinslang en ik ga zorgen dat op de juiste plekken de tuin water krijgt. En ik denk dat het een mooi beeld is om ook vandaag mee af te sluiten van, ja, als wij die tuinslang zijn, uit onszelf gebeurt niks. Als die tuinslang daar gewoon op het terras blijft liggen, gebeurt er niks. Komt niet dat water daar in die moestuin terecht. Dus eigenlijk zegt God van, ik ben de tuinman. Ik sluit jou aan en ik gebruik jou om dat levende water in de wereld te brengen. Jezus spreekt ook, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dat is niet iets wat wij zelf produceren. Nee, dat is Gods levende water voor deze wereld. Zo mogen wij ons laten gebruiken door die almachtige God, die alwetende, soevereine God, om zijn levend water in deze wereld te verspreiden naar de mensen. En ik denk ook, ik hoop ook dat u vanochtend, als u straks naar huis gaat, zelf nadenkt en kijkt in uw eigen leven. Ja, wat is het effect van het weten dat God almachtig is? Ik beleid het met mijn woorden. Maar wat voor effect heeft dat in mijn dagelijks leven? Gebruik ik God om iets te doen of mag God mij gebruiken om zijn levende water in deze wereld te verspreiden? Amen.